Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader alle genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Geef dat mijn oog het goede aanschouwen, terwijl ik gij het onbezweken trouw. En het vierde vers, wij hebben God op het hoogst misdaan. Psalm 106, vers 3 en 4. Ga tot zijn poorten in met lofzang in zijn heilig hof. Wij zingen Psalm 100 vers 3 nadat wij met elkaar belijdenis hebben afgelegd van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. De ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij gaan weer verder met de lezing van 2 Kronieken. We zijn gekomen bij hoofdstuk 33. Wij beginnen te lezen bij vers 21. En we lezen door tot het 34e hoofdstuk, tot en met vers 13. Wij beginnen te lezen bij 2 Kronieken 33, vers 21. Het gaat eerst over koning Amon, een heel klein stukje daarvan. En dan het begin van de regering van koning Josia. Amon was 22 jaar oud als hij koning werd en regeerde 2 jaren te Jeruzalem. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren, gelijk als zijn vader Manasse gedaan had. Want Amon offerde aan al de gesneden beelden die zijn vader Manasse gemaakt had en diende ze. Maar hij vernederde zich niet voor het aangezicht des Heeren, gelijk Manasse zijn vader zich vernederd had. Maar deze Amon vermenigvuldigde de schuld. En zijn knechten maakten een verbintenis tegen hem en doodden hem in zijn huis. Maar het volk des lands sloeg hen allen die de verbintenis tegen de koning Amon gemaakt hadden. En het volk des lands maakte zijn zoon Josia koning in zijn plaats. Josia was 8 jaren oud toen hij koning werd. Hij regeerde 31 jaar te Jeruzalem. En hij deed wat recht was in de ogen des Heeren en wandelde in de wegen van zijn vader David en week niet af ter rechter noch ter linkerhand. Want in het 8e jaar zijn regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. En in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogte en de bossen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. En men brak voor zijn aangezicht af de altaar der Baals en de zonnebeelden die omhoog boven dezelfde waren, hieuw hij af. De bossen ook en de gesneden en gegoten beelden verbrak en vergruisde en strooide hij op de graven dergenen die hun geofferd hadden. En de beenderen der priesters verbrandde hij op een altaar. En hij reinigde Juda en Jeruzalem. Daartoe in de steden van Manasse en Efraïm en Simeon, ja tot Naphtali toe, in haar woeste plaatsen rondom, brak hij ook de altaren af en de bossen en de gesneden beelden stampte hij, die vergruizende, en al de zonnebeelden hier af in het ganse land van Israël. Daarna keerde hij weder naar Jeruzalem. In het 18e jaar, nu zijn de regering, als hij het land en het huis gereinigd had, zond hij Safan, de zoon van Azalia, en Maasea, de overste der stad, en Joa, de zoon van Joahas, de kanselier, om het huis des Heeren zijn Gods te verbeteren. En zij kwamen tot Hilkia, de hogepriester, en ze gaven het geld dat ten huize Gods gebracht was, het welk de levieten die de dorpen bewaarden vergaderd hadden uit de hand van Manasse en Efrim, en uit het ganse overblijfsel van Israël, en uit gans Juda en Benjamin en te Jeruzalem wedergekomen waren. Zij nu gaven het in de hand der verzorgers van het werk die besteld waren over het huis des Heren. En deze gaven dat degenen die het werk deden, die arbeiden aan het huis des Heren om het huis te vermaken en te verbeteren. Want ze gaven het de werkmeesters en de bouwlieden om gehouwen stenen te kopen en hout tot de samenvoegingen en om de huizen te zolderen die de koningen van Juda verdorven hadden. En die mannen handelden trouwelijk in dit werk. En de bestelden over dezelfde waren Jahat en Obadja, de levieten, van de kinderen van Merari. Mitschade Zachariah en Mezulam van de kinderen de Kaatieten, om het werk voor te drijven. En die levieten waren alle verstandig op instrumenten van muziek. Ze waren ook over de lastdragers en de voordrijvers van alle die in enig werk arbeiden. Want uit de levieten waren schrijvers en ambtlieden en portiers. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu samen de Heere zoeken in het gebed. Majesteitelijke Heere, mogen wij tot u naderen om uw heilige naam ootmoedig te erkennen, dank te zeggen en te aanbidden. U alleen komt de lof toe. Voor alles wat we in het leven mogen ontvangen aan goede dingen. Laat ook leren, Heere, uw naam groot te maken, ook in de dingen van het leven waarvan wij menen dat ze tegen ons zijn. Dit leven kunnen terneerdrukken, de moeite, de zorgen. En dat we alle mogen beseffen en beleiden dat alles wat in ons leven geschiedt in uw handen ligt. Wij kunnen niet altijd de bedoeling verstaan, maar toch staat er in uw woord, en uw woord is de waarheid, dat alle dingen zullen medewerken ten goede, namelijk degenen die van voornemen geroepen zijn. Laten we dat in het oog mogen houden. Laten we dat ook mogen zoeken. Laat dat ook de inhoud van ons leven mogen zijn. Dat goede, dat ene goede, waar we toch van mogen weten, dat de gedaante van deze wereld voorbij gaat. Dat we hebben mogen horen verkondigen, hoe alle dingen het einde daarvan nabij is. Het goede, uw koninkrijk. Het goede, het heil van uw eeuwig koninkrijk. En alle goederen die daarin zijn te verkrijgen, om niet om Christus wil, uit de eeuwige liefde Gods des Vaders, door het werk van de Heilige Geest. Heren, mogen we u aanbidden als de drie enige, en niet dat wij dat kunnen verstaan op de gronden of kunnen vatten. Laten we het aanbidden mogen, in geloof in uw rusten, wetende dat de zaligheid van allen die u vrezen vast ligt in uw eeuwige onveranderlijke liefde, verworven is in het kruislijden van Christus, genopenbaard in zijn opstanding en geheiligd in het hart van zondaren door de Heilige Geest. Wij bidden u ook vanavond samengekomen in onze Bijbellezing om de bediening van de Heilige Geest. Bij het prediken, bij het luisteren, elke dag van ons leven, gedachten aan het woord van een apostel Paulus, dat die door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen Gods. De leiding van uw geest, die een mens doet leren leven uit uw woord, uit Christus. En die dat uit waarheid in onze handen, in onze vingers kunnen krijgen. En we hoeven ook niet te zeggen, ach, wij als gemeente of wij als kerk, wij hebben de waarheid. Maar laten we geloven mogen. Dat ook aanbieden. En laat dat ook de grond van ons leven zijn. Dat u, o Christus, niet de waarheid hebt. Maar dat u de waarheid zijt. U hebt het gezegd. Ik ben de weg. De waarheid. En het leven. U zijt de getrouwe, de onveranderlijke. Een mensenkind kan met al zijn vragen en zonden, zijn dwaalziek bestaan, midden in de dood alleen op u aan. U zijt de waarheid. En dat we daarom mogen leren in het geloof, meer en meer, aan alles van ons te sterven, om alleen Christus te volgen. In hem begrepen te zijn, zijn gemeenschap te zoeken. Tot dat lichaam van Christus te mogen beroeren. Een lichaam dat door de strijd heen gaat. Maar dat straks ten volle de heerlijkheid mag beërven. Heere, geef ons uw zegen vanavond. Wat een wonder dat we elkaar weer mogen zien in deze Bijbellezing. Hier samen in dit gebouw, in de kerk, rondom uw woord. Open de schriften, open ons hart. De opening in uw woorden geeft licht. De slechten verstandig makende. O Heere, mogen zo onze ogen alleen op u gericht zijn. Zoals een van de psalmen het ons voorzingt. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns Heeren. Om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo zijn onze ogen. Op u de Heere, totdat gij ons genadig zijt. Heere, genade alleen. Dat is uw vrije gunst. Dat is dat ik een onderwerp mag zijn. Van uw liefde, van uw welbehagen, van uw gunst. Die vrije gunst, die eeuwig u behoudt. Heere, we zingen het wel eens. Zo moet de koning eeuwig leven. En waar u leeft, leven allen die in u geloven. Waar u leeft, leeft uw kerk die het leven van u verwacht. Onze ogen zijn op u. Heren, we gaan weer een stukje uit het Oude Testament overdenken. We hebben zo lang heen gewandeld door die koninggeschiedenissen. Lessen ontvangen, help ons ook vanavond. Mogen wij uw woord verkondigen, uitleggen. Dat de boodschap eruit tot ons mag komen. Laten we samen aan uw voeten zitten. Aan uw voeten, u die de grote profeet zijt, de grote priester en de koning. U zijt de enige hoge priester. U zijt de eeuwige koning. U zijt de grote profeet. Laten we samen aan uw voeten zitten. Van u geleerd. Omdat uw bloed gereinigd. Onder uw koninklijke banier te gaan. Geef ons om een goede dienst, Heere. Wilt u ook thuis zijn bij degenen die meeluisteren? Geef ons uw zegen. Niet ons, o Heere, maar uw naam ontvangen lof, dankzegging en aanbidding. Alleen om Christus wil. Amen. Wij willen nog gaan zingen eerst uit Psalm 105. U geeft uw gaven voor de dienst des Heren. En wij zingen Psalm 105, het derde vers. Vraag naar de Heren en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. En het vierde, gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. Wij zingen met elkaar van Psalm 105, de versen 3 en 4. Eerlijk gezegd vind ik het wel aangenaam dat velen zo langzamerhand via de kerk binnenkomen, werd hij zomaar helemaal vol in de loop van de dienst, buitengewoon aangenaam. Al kwam iemand maar 5 minuten voor het einde binnen. Je bent toch een keer onder het woord geweest. Maar mijn excuus, dat ligt aan mij denk ik, vorige keer wel gezegd dat we om 7:30 beginnen, maar toch niet genoeg duidelijk geweest en niet goed in de krant gezet, mijn excuus, maar u bent te gelukkig. Voortaan beginnen we om 7:30. Zo de Heere wil en wij leven. Wij gaan het stukje overdenken wat voor ons ligt, wat we hebben voorgelezen. Vanavond zou ik eigenlijk uw aandacht willen bepalen bij 3 koningen. Even in een terugblik. Dat is altijd weer goed om wat achterom te kijken, wat we overdacht hebben. Om zo de draad weer op te nemen en dan ook weer vooruit te kijken naar wat wij vanavond hebben gelezen. Manasse, Amon, Josia. 3 koningen die geregeerd hebben te Jeruzalem. Over Juda uit het huis van David. 3 mensen, 3 mannen, totaal verschillende levensgangen. Ja. Manasse, een man die zich zo in de zonde uitgeleefd heeft. Zonde in dit geval de afgoderij, dat er geen koning zijn gelijke is. Toch tot bekering gekomen. Hij vernederde zich onder de Heer, hij bad, hij erkende de Heer zijn God te zijn. Ja. Het is altijd schitterend natuurlijk. Als een mens midden de wereld geleefd heeft, zich uitgeleefd heeft in de zonde en dat tot bekering mag komen, schitterend. Maar het is wel jammer dat je daarvoor zo slecht geleefd hebt. Alhoewel het aangrijpend is als een mens tot bekering mag komen. Een man als Amon, maar 24 jaar geworden. Hij heeft wel het spoor van zijn vader gevolgd in de zonde, maar niet zijn bekering, daar moest hij niks van weten. Slechts 24 jaar in de zonde geleefd, in de zonde gestorven. Aangrijpend of niet? En dan krijgt hij zijn zoon Josia, wat koning als 8 jaar is en hij wordt wat een jongeling, een jaar of 16, gaat bewust leven en dan staat er, hij zoekt de Heere zijn God. Hij gaat in de vreze Gods een vaste gang. Wijkt niet naar rechts, wijkt niet naar links. Nou, 3 koningen die elkaar opgevolgd hebben, een grootvader, een vader, een zoon, 3 verschillende personen. Weet je wat je ziet, gemeente, wat een mens van nature is, een mens die God vergeet, mens die van God niks moet weten. Ja. Laten we ook nooit vergeten, ook als we evangelisatie bedrijven en als we zending bedrijven, dat de taak van de kerk is, dat er bij de mens geen aanknopingspunt en geen landingsplaats is voor het evangelie. Wordt me meer en meer duidelijk. Moeten we ook niet zoeken. Het is er niet. Nee. Je kunt je wat evangelisatie in allerlei bochten brengen om het zus te doen of zo te doen. Het helpt je niet, want er is geen landingsplaats. Terwijl toch evangelisatie nodig is. Maar luister. Mens van nature zoekt de Heere niet. Je ziet het bij Manasse, je ziet het bij Amon. Wat zie je dan wel? Wel, lieve mensen, dat er bij God drieënig lang terug genade is. En dat hij zondaren opzoekt. En dat is het wonder. En dat geeft ons hoop. Daarom kun je preken. Daarom kun je zending drijven. Daarom mag je evangelisatie doen. Onze krachten inspannen. Niet dat er bij de mens iets te vinden is. En niet omdat de mens erop wacht. Dan ben je nog veel te humanistisch van gedachten over de mens. En veel te optimistisch. Maar omdat een God is die zoon daarin opzoekt. Of niet? Als ik het verkeerd zeg, mag ik zeggen. Maar het is niet verkeerd. Nee. Het is God die uit zijn eeuwige liefde en genade zoon daarin opzoekt. En vanuit die opzoekende liefde Gods. Gaan we het evangelie preken? Zoeken we zondaren op? Gaan we getuigen van Gods genade? Dan met de hoop dat die mensen het geloven. Dan met de hoop en de verwachting dat die mensen zich bekeren. Wel nee. Geloof komt niet van een mens vandaan. Bekering komt niet van een mens vandaan. Maar geloof dat de Geest er is. En dat de Geest van hem beloofd is. Dat hij door de prediking het geloof werkt en de bekering werkt. Dat geeft ons hoop. Maar dat zie je nu in de geschiedenis van deze drie koningen. Ja. Alle roem is uitgesloten. Mijn schoonvader zong dat altijd zo graag. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Gemeente, er is voor een mens hoop. Niet dat er bij ons iets te verwachten is, maar wat een God is. Een vader met zijn eeuwige opzoekende liefde. Christus die de volle prijs betaald heeft en zijn handen uitstrekt en zegt, kom tot mij. En de geest die intrek neemt die zondaars uit. Daar ligt de hoop, waar we goed van God spreken. Ja, Manasse, als we nog even naar Manasse kijken. Herinnert u zich nog de puntenverdeling? Manasse, ik heb vanavond geen puntenverdeling. Ik spreek vanavond over deze drie koningen. Manasse, Amon, Josia. Maar toen ik over Manasse sprak, hij trok een spoor van zonde. Hoogst aangrijpend. En dan moet je bedenken, het was niet maar zo'n koning. We zijn met het koningshuis van Juda bezig. Niet het oranje koningshuis. Hoe we dat ook eerbiedigen. Maar het is niet te vergelijken met het koningshuis van Juda. Het is het huis van David. Het is het koningshuis waar de Christus geboren wordt. Het is een koningshuis dat er is terwille van Christus die komt. Dat is de bijzondere positie van het koningshuis. Een theocratisch koningshuis. Een koningshuis dat in het volk Israël moet laten zien dat God de Heere regeert. Nou, in dat koningshuis zijn deze koningen. En er komt nog een ding bij, ze zijn koningen over het volk van Juda. Je weet wat de Heer met het volk Israël gedaan heeft. Uit Egypte verlost. Aan zich verbonden in het genadeverbond. Tot zijn volk aangenomen. En dan heeft de Heer, heeft die Kanaanitische volkeren die zich over hadden gegeven aan de afgoderij, in de Bijbel genoemd gruwelen. Toen heeft God die Kanaanieten vanwege die gruwelen voor het aangezicht van het volk Israël weggedreven. Vanwege hun zonde. De Heer zegt, kijk, dan mogen jullie in dat land wonen, maar volg die Kanaanieten nou niet na. Dient de Heer. Hij is toch jullie God? Jullie zijn toch zijn verbondsvolk? En wat heeft Israël en in dit geval de Juda gedaan? Juist zich overgeven aan die gruwelen van die weggedreven Kanaanieten. En dat is aangrijpender dan de zonde van de Kanaanieten. Ja. Maar Israël was het verbondsvolk. Israël had beter kunnen weten. Israël was aan God verbonden. Jullie zijn de mijne. Haar roeping niet verstaan. Laten we het zo tegen elkaar zeggen. Een kerkmens zondigt aangrijpender dan een wereldsmens. Ja. En dat is aangrijpende. Dat nu dat volk Juda. Terwijl die Kanaanieten dus weggedreven zijn. Die gruwelen navolgt. Nou, daar zie je dan koning Manasse. Uit het huis van David. Een voorvader van de komende Christus. Hij moet in alles heen wijzen naar Christus. Hij moet aantonen dat God regeert, een theocratisch koning. Hij moet dat volk voorgaan in de dienst van de Heer. En deze Manasse trekt het spoor van zonde. Ja, grijp het toch niet? Ja. Laten we dat nou eens even op ons in laten werken, als je nou de Heer mag vrezen. Zit hier in de kerk, je mag de Heere vrezen. Je mag de Heere dienen. Je mag door het geloof uit Christus leven. Dan besef je toch wel dat je niet goedkoop zondigt. Juist bij een kind van de Heere die de Heere vreest, is het zondigen zo pijnlijk. Ja. Heilige roeping om uit genade te leven, terwijl je uit genade leeft tot eer van God en dan de gruwelen doen. Dat is het, denk ik. Wat een man als Paulus gedreven heeft om te zeggen, wat ben ik toch een ellendig mens. Ja. Ik denk dat hij met zijn vuist op zijn schrijftafel heeft geslagen. Wat ben ik een ellendig mens. Zoveel genade ontvangen, moest kijken. Lichaam des doods en een lichaam der zonde. Hoe kom ik er ooit van verlost? Toch, je weet wat er verder staat, hè? Ik dank God. Door Jezus. Zie nou wel weer. Zie weer, lieve mensen, dat je niet van jezelf moet verwachten. Ik dank God. Door Jezus Christus. Ik wens wel dat je er allemaal amen op zei. Zalig is dat, is omdat God het wil. En omdat God het doet, en hij doet het ook. Wat dat betreft is het geen misschientje hoor. Hij doet het ook. Manasse, als je er nog even naar kijkt. Wat waren de zonden van Manasse? Nou, gemeente, het Oude Testament is zo hoogst actueel. Hè? Ik ga het u niet allemaal aantonen, want de voeten preek te ver. Dan wordt het een verhandeling en er zit helemaal niet meer in de kerk. Maar je zou rustig een boek Openbaar ernaast kunnen leggen. Je kunt rustig ook onze tijd ernaast leggen. Vind het allemaal terug hier in het Oude Testament. Drie zonden deed hij. Afgoderij, toverij, waarzeggerij. Ik kan ze allemaal lezen. Ik heb het vorige keer uitvoerig uitgelegd. Hij deed aan afgoderij, hij deed aan toverij, hij deed aan waarzeggerij. Zijn nog de drie zonden van onze tijd. Afgoderij is alles waar je aan je toevertrouwt, waarvoor je leeft buiten God. Onze moderne tijd staat bol van moderne afgoden. Iedereen heeft ze wel. Al was het alleen maar dat je voor je eigen ikboog. Afgoderij. God opzij schrijven en we zetten het schepsel in plaats van God. Alles waarop je vertrouwt, waar je op bouwt, waarvoor je leeft, buiten God en buiten Christus. Dat is afgoderij. Ik zei het al, denk maar aan alle moderne afgoden, al is het alleen het materiële. Ik ben het ook niet alles met het kabinet eens, maar dan ga je toch niet protesteren en staken als het om patiënten gaat. Pure afgoderij. Ja. Buigen voor zaken buiten God en buiten Christus. Ja. En die toverij dan, dat is alles waarvan je niet van Gods almacht verwacht. Toverij. Toverij staat de Satan achter. En dan doe je door de Satan allerlei wonderbaarlijke dingen. Ten nadele van jezelf of ten voordele van jezelf. Ten nadele van anderen. Ten voordele van anderen. En je gaat tegen Gods almacht in. Je kan het zelf wel. Dat is toverij. Alles wat je aanpakt en je rust op eigen kracht, je buigt niet onder Gods almacht. Zie wat dat de zonden zijn die de hele geschiedenis heen trekt in het leven van elk mens. En dan het derde die waarzeggerij. Je kunt het ook valse profetie noemen. Ja. Nou moet je luisteren, het derde rijk van Hitler had de minister van propaganda, Jozef Goebbels. Achter het ijzeren gordijn had men lange tijd het communisme. Je hebt ook al lange tijd in Duitsland het nationaal socialisme gehad. Een mens kan niet zonder valse profetie. Dat is waar je waren en echt buiten Gods woord. Nou, dat waren de zonden van Manasse. Niet voor God buigen, voor de afgoden. Niet alles van Gods almacht verwachten, door toverij zelf de dingen doen. Niet buigen voor Gods woord, valse profetie. Waar zeg jij? Nou, zijn dat de zonden niet die ingepakken zitten? Nou, dat waren de zonden van Manasse. En heeft hij een sporen getrokken, sporen. En u weet wat er met Manasse gebeurd is, nietwaar? God trok door zijn genade een tegenspoor. Er kwamen veldoversten vanuit Assyrië. Geheel de politiek geschiedenis niet meer na. En die kwam hier ook in Palestina. Ze hebben Manasse meegenomen. Hij kreeg letterlijk een haak in zijn neus. Hij werd met ijzeren kettingen gebonden. Kwam in de gevangenis. Hij wist wat het was dat hij als koning vernederd werd en benauwd werd. En weet je wat zo indrukwekkend is? Hij ging niet tegen die Assyriërs schelden. Hij kwam niet in opstand. Nee, maar hij boog onder de slaande hand Gods. Weet je het nog? Hij wist uiteindelijk dat God hem benauwde. En dat God in zijn genade hem tegen... Lieve mensen, als de weg niet gaat zoals je wilt, denk dan dat God je tegenkomt in zijn liefde. Om je te louteren, te heiligen, te slijpen als een diamant. Jacob zei, al deze dingen zijn tegen me. En later ging hij verstaan, het is voor mij. Zo werkt de Heer. Ja. En u weet, Manasse in de gevangenis, hij boog onder Gods slaan dat er staat. Hij bad, hij vernederde zich. Hij kende dat de Heer zijn God is. Hij kwam tot bekering. Indrukwekkend. En dat kon natuurlijk openbaar in de vruchten. Toen hij thuis kwam, heeft hij Juda, Jeruzalem gereinigd van al die afgodsbeelden. Ja, dat kan niet anders. Geloof door de liefde werkende. Geloof en bekering. U weet dat ik preek het altijd, die twee dingen horen bij elkaar. Er is geen geloof zonder bekering. Omgekeerd, er is geen bekering zonder geloof. Het geloof dat ons op God doet vertrouwen, de bekering die doet breken met de zonde om heilig voor God te leven. Nou, daar heb je Manasse. Aan de ene kant een man om over te huilen. Een man waaraan je kunt spiegelen. Daar zie je onze moderne tijd in. Hou het nog even vast. Niet voor God buigen voor de afgoden. Niet het van Gods almacht verwachte eigen toverij. Niet buigen voor het woord valse profetie. Onthouden. Denk er maar zo vandaan. Maar toch tot bekering. Nou, dan sterft hij. 67 jaar, zijn zoon wordt koning, Amon, schitterende naam. In die naam Amon hoort u iets doorklinken van ons Amen. Ja. Amon betekent zoveel als betrouwbaar. Je kunt op hem aan, nou ja, what's in a name? What's in a name? Je kunt een naam hebben dat je leeft, niet waar? En de godzaligheid radicaal verloochend hebben. Ja. Schitterende naam. Hij was 22 jaar toen zijn vader stierf. Ja. Hij is maar 2 jaar koning geweest. Iemand schreef, je kunt niet zeggen kort maar krachtig, kort maar slap, kort maar ellendig. Wat is nou 24 jaar geleefd? Nou ja, ik zeg wel eens... Als je nou als kind 6 jaar geleefd hebt, je hebt de Heer gevreesd. Hij heeft toch lang genoeg geleefd? Alhoewel er dan ouders achterblijven die tranen wenen, heel hun leven lang. Want val niet mee om een kind kwijt te raken. Maar is het nou een paar jaar geworden en dat mag bij de Heer zijn. Maar zeg nou eens. Als je 24 jaar bent en je sterft en er mag van je gezegd worden, ach, het geeft niet. Hij deed wat recht was in de ogen des Heeren. Maar het staat er niet. Er staat, en dat is aangrijpend, hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. Ik heb er vandaag nog over nalopen, denk ik. Ik ga dat dan niet allemaal preken, maar je moet dat in de Bijbel zien. Wat kwaad is in de ogen des Heeren, wat recht is in de ogen des Heeren. Zit vasthouden op het erf van de kerk. Niet mijn regeltjes gelden. Niet wat de kerkraad uitvaardigt, of wat die dominee zegt, of wat de synode beslist. Nee, wat recht is in de ogen Gods. Wat kwaad is in de ogen Gods. Oh jawel, ik kan een scheve schaats rijden en het aan alle kanten verdoezelen. Ik kan het goed praten, maar als het kwaad is in Gods ogen. We zijn meestal druk met dingen die kwaad zijn in onze eigen ogen. Maar het gaat erom dat mijn leven geleefd kan worden voor Gods ogen. Als je nou vandaag eens een keer terugkijkt, met alles wat u gedaan hebt, kan God over de schouder meekijken naar heel je levensweg vandaag? Gaat er dan niet eens de plaats om wat die dominee van je denkt, of wat de ouderling van je denkt, of... Maar in de ogen des Heeren. Ik wil maar zeggen, we zijn vaak ver van het spoor af. De enige norm is toch het woord, of niet? Ja. Het is schitterend natuurlijk, als je in de maatschappij een debat van normen en waarden, schitterend. Maar als het aan het woord voorbij gaat, heeft het weinig zin. nou mijn leven en uw leven? Doe ik nou kwaad, wat kwaad is in de ogen des Heren? Of mag ik nou zo leven dat het goed is in de ogen des Heren? En als ik straks voor de rechterstoel kom, dat de Heer zegt, kom in, gij gezegende vader. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. En daar ga ik nou verder niet op in, maar als mijn leven nou door de ogen des Heren bekeken wordt. Weet je wat ik dan zeg? Jij ook, hè? Zo gij in het recht wilt treden. Gadeslaan, mijn ongerechtigheden. Ach, wie kan dan bestaan? Wanneer doet iemand nou wat recht is in de ogen des Heren? Als je uit Christus leeft? Als je door de Geest geleid wordt? Als ik uit genade leef, dan doe ik wat goed is in de ogen des Heren. En anders kwaad in de ogen des Heren. Nou ben je 24 jaar geworden. 2 jaar koning. Je sterft. Nou wat is nou 24 jaar? Dat is een jonge man die net even wat verwachtingen doet koesteren. En als je op jonge mensen kijkt en zegt, joh, dat is iemand, daar mag je de toekomst dan wat van verwachten. 24 jaar. Hij sterft. Maar ja, ik zei het al, als je dan in de vrezen des Heren geleefd hebt. Maar 24 jaar, een verbondskind, besneden, op de troon van David, uit het geslacht waar Christus uitgeboren wordt, tot een verbondsvolbehorende, en dan kwaad gedaan in de ogen des Heren, en dan God ontmoeten. Nou, dan zeg ik met recht, wat is dat voor een leven geweest? Wat heeft dan je leven voor zin gehad? Welk doel heeft deze jonge man nou voor ogen gehad? Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Hij wandelde wel in de weg van zijn vader Manasse, maar niet in de weg des Heren. Hij boog voor de afgoden en hij verliet de Heren, de God zijn vader. Nou, als dat weer gezegd wordt. Ja. Ja, en als het spoor van zijn vader Manasse toch, was dat wat ik u tekende in die zonde. Van afgoderij, toverij en waarzeggerij. De zonde tegen het eerste gebod. Geen andere goden, wel andere goden. Nou, als dan er niet meer van een mens gezegd kan worden, gemeente, dat je zo geleefd hebt. Dat spoor getrokken. En er staat nog eens met nadruk bij. Hij heeft geleefd als zijn vader Manasse. Maar hij heeft zich niet vernederd. Hij heeft niet de Heere gezocht. Hij heeft niet voor de Heere gebogen. Staat er nog eens met nadruk bij. Wel een spoor van zonde, geen bekering. Wel een spoor van de Heere verlaten, nooit teruggekeerd. Dat tegenspoor van genade was er in zijn leven niet. Dat was wel het woord des Heeren. Het was de nodiging des Heeren. Het was de lokking des Heeren. De Heer kwam ook met zijn belofte tot een man als Amon. Hij zei nee. 24 jaar. Geleefd in de zonde, gestorven in de zonde. Ja. Trouwens, zijn sterven was ook heel aangrijpend. Ja. Dat was zoiets als een paleisrevolutie. U weet, in deze dagen was nog het Assyrische Rijk in bloei. En hij richtte zich wat naar het Assyrische Rijk. Ja, er waren ook mensen aan het hof die meer de kant van Egypte kozen. Waarschijnlijk functionarissen aan het hof die pro-Egyptisch waren, hebben deze koning vermoord. Ja, ik ga er nou niet dieper op in, het heeft ook geen zin. Ik zou zeggen, sta er nog even bij stil. Zet er nog even op een rijtje naast elkaar. Koning, op de troon van David, als waar het hoogste gezag onder het volk Israël, Juda in dat geval, kort geleefd, kwaad gedaan in de ogen des Heren, vermoord en dan God ontmoeten. Ja. Weet je waarom ik nog even uitgebreid bij stilsta? Ik zie ook jonger in de kerk zitten. Ik zie ouder in de kerk zitten. Ik zou je vanavond met nadruk willen voorhouden. Wat is nou je leven buiten God en buiten Christus? Nou, stel je nou voor dat je 100 jaar mag worden. En stel je nou voor dat iemand op je graf zegt, maar het is een man of vrouw die voorbeeldig geleefd heeft. Keurig, geen kwaad woord van te spreken, een goede vader, een goede grootvader, een goede moeder, trouw kerkelijk, maar helaas zonder Christus. Ja. Lieve mensen, dan moet ik nog zeggen, wat was het doel van je leven? Dat ben je niet beter dan deze Amon. Ben je ook niet beter dan deze Amon af? Zul je nou Christus zoeken? Zul je zijn genade zoeken? Het doel van het leven is niet dat ik alles uit het leven maar pluk wat er van te plukken valt. Stel je voor dat aan het eind van mijn baan gezegd moet worden bij alles toch gedaan wat kwaad is in de ogen des Heren, waar het om gaat dat ik in Gods ogen verzoend ben. Lieve mensen, het gaat er toch niet om wat A of B van me zegt. Als God maar van je af weet, als ik het eigendom van Christus maar ben. Als ik in Gods ogen maar mag blikken en zijn vriendelijkheid mag zien. En zijn aangezicht in Christus tot mij gewend. Haast u om uw levens wil. Nou, daar heb je Amon. Hoogst aangrijpend. Ja. Geleefd als zijn vader, maar niet tot bekering gekomen. Ik wil nog even van die bekering twee dingen zeggen. Zie je, als je bekeerd mag worden, dat puur genade is. Echt puur genade, mijn vriend. Ja. Is niks van ons bij, hoor. Maar dat betekent geen leidelijkheid. Dat betekent niet afwachten, maar. Want dat betekent gelijk, er is bij God genade. En hij staat op u te wachten. En hij zoekt je behoud. En de geest wil het geloof werken. Aangrijpend als je daar tegen ingaat. En toch je eigen weg gaat. Amon. Hij is gestorven. 24 jaar. Hij is niet begraven in de koningsgraven. Er was geen plaats meer. Hij is begraven als zijn vader in de tuin van Uzia. Ergens in Jeruzalem. Zijn zoon Josia is dan 8 jaar. 8 jaar. En als zijn vader gestorven is, blijkt dus dat zijn vader 16 jaar was, toen Josia geboren werd. Hij was 8 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 31 jaar te Jeruzalem, is dus 39 jaar, ook niet oud veel. Was nou 39 jaar. Moet je nog even naast elkaar liggen. Laat het tot je doordringen. Amon. 24 jaar. Gedaan wat kwaad is in de ogen des Heren. Josia, zijn zoon. 39 jaar. Hij heeft gedaan wat goed is in de ogen des Heren. Eens kijken wat er van deze koning Josia staat opgetekend. Er staat, hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Hij wandelde in de wegen van zijn vader David. Hij week niet af de rechter noch de linkerhand. Hij staat eigenlijk op één hoogte met koning Jozefat. Herinnert u zich nog dat? U kunt hem op dezelfde hoogte zetten als koning Hiskia. Alle twee godvrezende koningen. Er wordt regelrecht de verbinding gelegd met David. Altijd gaat de schrift weer terug naar koning David. Een man naar Gods hart. Ondanks zijn zonde. Toch een man naar Gods hart. En dan wordt deze koning Josia met zijn vader David vergeleken. Net als zijn vader David, wandelde hij in de wegen des Heren. Eigenlijk zet de Bijbel, laat ik het zo toch een keer zeggen, hem zo hooggeestelijk neer. Laat ik het zo een keer zeggen. Nou, dat is van Jozefat te zeggen. Dat is van Hiskia te zeggen. En toch stijgt Josia nog geestelijk boven Hiskia uit. Want er staat bij Josia wat je niet van Hiskia leest. Wat je eigenlijk van geen enkele koning leest. Je leest van deze koning Josia. Recht in de ogen des Heren. Hij wandelde wegen des Heren als vader David. Hij week nog ter rechter, nog ter linkerhand vast. Hij ging een vaste gang in de vrezerots. Nou, dat is om jaloers op te zijn. Dat kun je eigenlijk van Hiskia nog niet eens zeggen. Dat kun je van Jozefat niet zeggen. Van wel van deze koning. Ja. Hij ging heel stavast een weg in de vreesrot. Hij weet niet rechtsaf, hij weet niet linksaf. Dan kun je zo zeggen, hij weet helemaal niet af. Hij ging een vaste gang. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga me met uw heimlicht voor. Bewust vreesde hij de Heer. En ging een vaste gang. Is er om jaloers op te worden of niet? Hij weet niet naar rechts. Dat is ook gevaarlijk om naar rechts te wijken. Ja, hyper-calvinistisch te zijn. Hyperwettisch te zijn. Nog wettischer dan de schrift. Nog rechtser dan de schrift. Nog rechtser dan de belijdenis. Zulke mensen zijn er vandaag ook. Die kant ging hij niet op. Dat is uiteindelijk jezelf bedoelen. Dat is het uiteindelijk toch in jezelf zoeken. Hij ging ook niet naar links. Hij leefde niet maar wat los. Hij leefde niet maar vrolijk op los. Hij leefde niet wetteloos. Hij leefde niet al gemakkelijk, niet redeneren geloof. Nog naar rechts, nog naar links. Hij ging de vaste gang van Gods woord. Ja. Er is helemaal niks op tegen om te zeggen, ik leef volgens schrift en belijdenis. Ik zou niet weten wat daarop tegen is om te zeggen. Alleen als je het maar goed zegt. We zetten niet de belijdenis naast de schrift en boven de schrift. Hè? Dat doe je toch niet, hè? Dan krijg je mij tegen. Ja. De schrift staat boven alles, hè? De belijdenis is maar een menselijk geschrift, hè? Catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat ze leren. Ik heb ze lief, maar het zijn menselijke geschriften. Maar we houden ze wel. We leven naar schrift en beleid, maar schrift voorop. En belijdenis onderworpen aan de schrift. Een vaste gang. Wees niet al te rechtvaardig, wees niet al te goddeloos. Niet naar rechts afwijken, niet naar links afwijken. De vaste koers van Gods woord gaan. Nou, daar hebben Josia. Is het niet om jaloers op te worden? Ik zet ze nog even naast elkaar, dat is mijn bedoeling. Zie je Manasse daar? Zich uitgeleefd in afgoderij. God grijpt hem. Amon. Hij is ook besneden. Hij wist van zijn vader. Hij kende de roepstemmen. Een vaste gang in de zonde. Zo gestorven. Josia. Van jongs af aan. Vaste gang. In Gods woord. Nog naar rechts, nog naar links. Ik las ergens toen ik hier vandaag mee bezig was, in een heel oud boek. Hij straalt iets uit van Christus. Van Christus kun je met recht zeggen. Hij weet niet naar rechts, hij weet niet naar links. Hij ging de vaste gang van de wil van zijn vader. Dan moet je niet denken dat het niet door strijd en twijfel heen ging. We lazen vanavond aan tafel nog. We waren daar bij de tafellezing van de strijd van Christus in Gethsemane. Moet je nog eens lezen. Vader, als het mogelijk is. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mij wilde u. Hij is ook de strijd van Christus. Hij is zonder zonde. Die strijd kende Josia net zo goed. Die kende elk kind van God. En toch die vaste gang. Indrukwekkend. En dat is nou loutere genade. Laat ik het zo vanavond preken. Als je als Amon verloren moet gaan, is het eigen schuld. Want er staat nog in dat gedeelte, u leest het thuis nog even precies na. Hij vermeerderde alleen nog schuld. Tja. Zie maar naar vers 23. Deze Amon vermenigvuldigde de schuld. Tja. Elke dag maakt hij weer een grotere schuld. Want zonde is schuld voor God. En schuld betekent dat ik straf verdiend heb. De eeuwige toorn. Hij vermeerderde dat. En zo gestorven. En dan krijg je Josia. Ja. Josia. Een vaste gang. Dat is toch genade. Als ik verloren ga. Eigen schuld. Als ik behouden word. Gods genade. Ik roem. In vrije gunst alleen. Ik zeg er alleen in één adem achter. Die God van genade. Die zoekt uw ondergang niet. Hij zoekt je behoud. Josia. Weet je nou zo mooi is. Je moet dat thuis nog maar eens rustig doorlezen. Er worden drie leeftijden van hem vermeld. In het stukje wat we nu nog overdenken. En in de drie leeftijden, drie bijzondere gebeurtenissen in zijn leven. Volgende keer een hele belangrijke gebeurtenis. De vinding van het wetboek, maar dat hou ik voor de volgende keer. Ja. Hij was 8 jaar toen hij koning werd. Nou, dan begrijp je wel dat je nog allerlei adviseurs om je heen moet hebben. Zijn moeder bijvoorbeeld, zijn vader was gestorven. Allerlei adviseurs, die zullen hem raad gegeven hebben. Maar als je dan zo wat opgroeit, hij wordt 9, hij wordt 12, dan staat er in het 8e jaar van zijn regering, dan is hij 16 jaar. Er staat nog maar nadruk bij, hij was nog een jongeling, een nar. Hij was al jong, een jongetje. Maar er iemand, ja, neem me niet kwalijk hoor, als die jongens van 16 in de kerk zitten, maar wat ben je nog als je een jongen van 16 bent? Je denkt wel dat je alles weet, maar je bent nog een jongen. Je hebt nog vreselijk veel te leren. Geeft helemaal niks. We hebben allemaal die leeftijd gehad. Nou, hij was 8 jaar koning. Een jongen nog. 16 jaar. Nou, opletten. En wat staat er van deze knaap van 16 jaar? Hij begon de God van zijn vader David te zoeken. Nou, is dat indrukwekkend of niet? Jongen van 16 jaar. Dat leven begint een beetje zich te ontplooien. Hij gaat wat in het volle leven staan. Jongen van 16 jaar gaat een klein beetje meetellen. Ja, vooral zo'n koning is natuurlijk vroeg volwassen vanwege de taak die hij heeft. En dan begint hij, als jongen, de God van zijn vader David te zoeken. Dat is indrukwekkend. Dat is indrukwekkend. Heeft hij niet zozeer van het huis uit geleerd. Zijn vader Amon heeft een slechte voorbeeld gegeven. Van zijn moeder weten we niks, dus daar durf ik niets van te zeggen. Was zijn moeder een godvrezende moeder, was zijn moeder niet een godvrezende moeder? De schrift zegt er niet, laten we rusten. Wel had hij allerlei functionarissen en adviseurs rondom hem heen. Want zijn jongen moet nog in het koningschap geleid worden. Had hij adviseurs die net als zijn vader leefden in de afgoderij? Of had hij rondom zich ook nog mannen die de Heere vreesden? Ik weet het allemaal. In ieder geval, als hij 16 jaar is, heel bewust, begint hij de God van zijn vader David te zoeken. Ik zeg nog een keer, hij heeft het niet van huis uit geleerd. Nee. Want van huis uit heeft hij een heel goddeloos voorbeeld gehad. Ja. Maar ja, koning Manasse, toen hij tot bekering kwam, heeft van alle afgodsbeelden, heeft hij wel weggedaan. Maar Amon heeft ze allemaal weer neergezet. Hij is weer gemaakt, weer gebouwd. Hij heeft weer al die afgodsbeelden gebogen, voor de altaren gebogen. Het ging eigenlijk weer op dezelfde manier verder. Nou, dat voorbeeld had Josia gehad. Maar als hij dan 16 jaar is, dan begint hij, staat er, de God van zijn vader David te zoeken. Mooi, hè? Wat betekent nou die uitdrukking? Laten we daar even over nadenken. De God van zijn vader David zoeken. Uiteraard, wat betekent nou eigenlijk de Heere zoeken? Vraag naar de Heer en zijn sterkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Wat is dat de Heere zoeken? Dat is een Bijbelse uitdrukking. Dat is een uitdrukking die heel veel in de psalmen voorkomt. De Heere zoeken. Weet je wat die Bijbelse uitdrukking betekent? Dat je leven naar God gericht is. Je begeert zijn gemeenschap te kennen. Je begeert in zijn wegen te wandelen. In afhankelijkheid van hem te leven. Dat is de Heere zoeken. Ja. Dat heel dat hart naar de Heere gericht is. Je vraagt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Je vraagt naar zijn weg. Je wilt hem vrezen. Je zoekt zijn genade, zijn gemeenschap. Dat is de Heere zoeken. De Heere zoeken is dat de kompasnaald van mijn leven naar God gericht is. Dat is de Heere zoeken. Ja. Dat is niet alleen iets zoeken wat je kwijt bent. Dat is te goedkoop uitgelegd. Het is veel te goedkoop uitgelegd. Een Bijbelse zoeken van de Heere betekent wat ik u uitgelegd heb. Een leven naar God gericht. Begeren hem te kennen. In zijn gemeenschap te leven. Naar zijn verbond te leven. In zijn wegen te gaan. Hem aanroepen. Alles met de Heer doen. In volkomen afhankelijkheid van hem te leven. Aan God heb ik eeuwig genoeg. Van God heb ik nooit genoeg. Dat is de Heer zoeken. Dat is een hart wat alleen met God vervuld kan worden. Dat is een hart wat in afhankelijkheid van hem leeft. Dat is de Heer zoeken. Hij begon ermee. Dan staat er nog, de God van zijn vader David. Dat betekent, dat was ook het leven van David. Jawel, jawel, er waren in Davids leven zonden, we weten dat. Ik hoef u dat niet te vertellen. Zonde met Bathsheba, de moord op Uria, schrikkelijke dingen. En toch, ondanks deze schrikkelijke zonde, was toch de hoofdgang van het leven van David de Heere zoeken. Lees de psalmen mij. Zijn hart klopt, die klopte in de klop van de liefde des vaders. En werd gevoed uit Gods genade. Nou, zo wenste Josia ook. Toch zegt het nog wat meer. De God van zijn vader David, dat is de God van het verbond. Lieve gemeente, de Heer is zo dichtbij. Als ik u vanavond preek dat het loutere genade is, dat is de prediking van de schrift. En dan zeg ik voor 1000% amen op. Maar toch is de God een God van het verbond. Hij is zo dichtbij. Hij is de God die in zijn verbond, in de doop, zijn hand op mijn hoofd heeft gelegd. Dat is de God van het verbond die van jongs af aan met zijn belofte tot ons komt. Ik wil je God zijn. Die God des verbond is zo nabij. Hij steekt zijn handen uit. Dagelijks tot een wederstreven volk. Weet je, lieve mensen, wat zo aangrijpend is, als je nou die verbondsgod, die van jongs af aan zijn belofte in je leven verzegeld hebt, niet zoekt. Er is geen schrikkelijke zonde te bedenken dan dit. Wij kerkmensen, we kunnen zo naar de wereld, ach, die zonde zus en die zonde zus, ik weet het ook wel, steek de hand in zijn eigen boezem, de God van het verbond niet zoeken. Het is de meest ernstige zonde die je kunt doen. Ja. En als hier nou vanavond staat, zo aangrijpend, hij begon de God van zijn vader David te zoeken. Gebeurt zo vaak. Jongens en meisjes op het erf van de kerk geboren, gedoopt, kadrisatie gehad, belijdens gaan de wereld ingegaan. En vaak als ze dan later bij een ernstige ziekte komen of sterven, dan komt die jeugd weer terug, dan komt die opvoeding terug, gelukkig. Als je terugkomt. Ja. En ondanks dat je misschien al die jaren verknoeid hebt in de wereld, kun je toch terugvallen op de God van het verbond. En pleit op die belofte. Zul je die God zoeken, jong en oud? Hij is dichtbij. Hij zoekt je ondergang niet. Hij heeft in zijn belofte, die je leven verzegeld is, gezegd, ik wil je God zijn. Zoek die Heere God te kennen. De God van het verbond. Ja. Dat is de Vader van onze Heer Jezus Christus. In het aangezicht van de Heilige Geest. Hem zoeken. Dat is, laat ik het zo zeggen, hem bedoelen. Dat is, je kunt met minder niet genoegen nemen dan die God te kennen. En in zijn gemeenschap leven. En is er ook aan verbonden. Dan wil ik leven tot eer van hem. Zoek je nou elke dag weer? Ik zeg wel eens, ik moet elke dag weer opnieuw beginnen. Ja. Elke dag weer, als je wakker wordt. Dat weer die kompas naar de Heere gericht. Zeg, Heere, geef mij genade en geef me uw ontferming om u te zoeken. Hij begon ermee. Ja. Hij begon ermee. Ja. Kijk, gemeentje, het geestelijke leven heeft toch een begin, of niet? Gelukkig zijn er ook mensen die van jongs af aan de Heere vrezen. Vanaf de geboorte. Bij anderen, ja, zo langzamerhand op het erf van de kerk geleefd, komt er toch een verandering. Dan ga je meer en meer de Heere zoeken. Soms ineens plotseling radicaal. Het is allemaal mogelijk. Het is allemaal mogelijk. Maar als je toch beginnen de Heere te zoeken. Dan denk ik, toen ik ermee bezig was vandaag met de voorbereiding, dacht ik aan Johannes 3. Tenzij een mens wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En wedergeboorte, lieve mens, is dat de hemelse vader een zonde oppakt en je tot zijn kind verwekt. Dat is de meest eenvoudige omschrijving van wedergeboorte. Bij een geboortevriend, u bent door uw vader en moeder verwekt tot kind. En zo ben je geboren. Ja, toch? De hemelse vader raapt een zonde op. En verwekt hem tot zijn kind door het geloof in Christus. En zo ga je dat koninkrijk binnen. Zul jij ook beginnen? Zeg, Heere, laat ik nou vandaag maar beginnen. Oh, mijn voorgaande leven is, ik weet het allemaal niet, Heere. Het is niet zo helder. Maar laat ik er nou vanavond mee beginnen. De Heere, mijn God, te zoeken. Ja. En wie de Heere zoekt, dat is de vrucht van Gods genade. Dat is de vrucht van de opzoekende liefde God. Weet je waarom deze jongeman begon de Heere te zoeken? Omdat God hem al lang had opgezocht. God had hem al lang opgezocht. Hij was ook besneden. God heeft al lang opgezocht. In zijn opzoekende liefde. Toen God in zijn belofte tot je kwam. Leef je er nog aan voorbij? Hij begon de Heere zijn God te zoeken. In gebed, in afhankelijkheid, in vernedering. Vraag het naar zijn wil, om alleen zijn gemeenschap te mogen leven. Nieuw Testamentisch betekent dat, Christus leren kennen. Om in Christus gevonden, de vaderlijke liefde te verstaan. Bij God geborgen, in de schuilplaats des Allerhoogsten. Ja. Misschien zeg ik het naar uw gedachten wat te modern en... Zal mijn vrouw misschien ook straks zeggen, je zegt het modern, maar ik zeg het dan nog één keer. Zul je nou vanavond eens zeggen, ik begin de Heere te zoeken. En ik weet wel, het is geen daad van ons, hoor. Maar het is een daad Gods, maar omdat de Heilige Geest het doet, en omdat God het doet, zou ik zeggen, doe het nou toch. Haast u om uw leven te willen. Hij begon de God van zijn vader David te zoeken. Nog één ding erover. De God van zijn vader David. Dat is de God die David opgezocht heeft in al zijn zonden. Ja, David had ook gezondigd. Vreselijk gezondigd. Op een verschrikkelijke manier. En toch is God hem genadig geweest. Ga die God nou zoeken met al je zonden. Om in Christus begrepen. Dat is de eerste. Het tweede wat vermeld, in het 12e jaar van zijn regeringen. Ja, en in het 12e jaar van zijn regeringen. Nou, hij was 8 jaar oud, dus 12 jaar, dan is hij 20 jaar, nog maar jong. Nog maar jong. 16-jarige leeftijd, heel dat leven werd op de rails gezet om de Heere te zoeken. Dan is hij 20 jaar, ja, en de Heere zoeken, dat is de Heere kennen... Dat is in zijn gemeenschap blijven. Ik zei het al, heeft ook een vrucht. Want het geloof moet aan de vruchten gezien worden. Er is nooit een geloof zonder bekering. Dat kan niet, hè? Als je zegt dat je Jezus kent, dat je met God verzoend bent en je leeft in de zonde, dat klopt dus niet. In de zonde leven is wat anders dan de zonde doen. In de zonde vallen is wat anders dan in de zonde leven. U begrijpt, hè? Maar in de zonde leven en zeggen dat je een kind van God bent, dat klopt niet. Het geloof moet blijken in de vruchten, in de bekering. Nou, is een man van 20 jaar, niet waar? Hij is 12 jaar aan de regering. Hij ziet naar Juda, hij ziet naar Jeruzalem. Hij ziet al die hoogte waarop voor de afgoden wordt geofferd. Die afgodsbeelden van Baal, de Asherahs. De afgodsbeelden voor zon, maan en sterren, die altaren waarop voor de afgoden geofferd wordt. Jeruzalem is ermee bezaaid, Juda mee bezaaid. Hij ziet het allemaal, die afgodendienst. Het grijpt hem zo in het diepst van zijn ziel. Heere, zegt hij, dat kan niet. En wat begint hij als koning? Hij begint die afgodendienst uit te roeien. Het heeft natuurlijk jaren geduurd. Ga niet van de ene dag op de andere. Maar hij begint ermee, als hij 20 jaar is, radicaal daarmee afrekenen. Vrucht van bekering. En hij doet het zo radicaal dat hij die afgodsbeelden laat vergruizelen tot stof. Ja. En hij strooit dat stof van die afgodsbeelden uit op graven van mensen die altijd de afgoden gediend hebben. Een graf is voor een Jood onrein. Als je een graf een dood hebt aangeraakt, ben je voor God onrein. Dan kun je de tempeldienst niet meemaken. Maar je komt in aanraking met de dood. En dan het stof van die afgodsbeelden. Eerst omdat hij die afgodsbeelden vergruizeld heeft. En dan neemt hij die vergruizelde afgodsbeelden en strooit die uit op een graf. Ja. Zelfs priesters die afgoden gediend hebben en voor de afgoden gerookt en die gestorven zijn, hij graaft die been erop en verbrandt ze. Wat doet hij hiermee? Hij spot met de afgodendienst en hij spreekt ze verachting uit. Spot en verachting. Moest kijken, die afgoden doen niks als ik hun beelden vergruizel. Dat is toch spotten of niet? Spotten met de afgoderij. Maar eens kijken, afgoden zijn niks, want ik kan rustig hun beelden vergruizelen. Dwaas om zulke afgoden te dienen. Het is ook verachting, want de stof gooit je uit op het graf. En dat is de dood, dan ben je onrein. Als ware wilde zeggen, die afgoderij hoort bij de dood. Spot en verachting. Ja. Ook als hij die beenderen van die priesters laat opgaven en verbranden. Spot en verachting. Zo rekent hij radicaal af. Met de afgodendienst. Hij begint aan de reformatie. Hij doet het voorzichtig. Hij begint bij het platteland. En zo langzamerhand werkt hij toe naar Jeruzalem. Kijk, je moet de dingen ook voorzichtig doen. We kunnen best achter de plannen van de regering staan, maar ze doen het te rigoureus. Ze moeten dat wat voorzichtiger doen. Ze moeten wat meer in overleg treden. Je kunt dat niet zo rigoureus. Rustig aan. Nou, die koning doet het rustig aan. En hij begint op het platteland bij Juda en zo langzamerhand naar de stad. Rustig aan. Maar hij gaat wel rustig door. En van stap tot stap die reformatie. Dat doet hij als hij 20 jaar is. Dat is het tweede. Afrekenen met de afgoderij. Staat er even bij stil. Toen hij 16 jaar was begonnen de Heere te zoeken. Hebben jullie de Heere nog gezocht? Zoek je hem nou elke dag? Zoek je nou een God die enig begrepen te zijn, in Christus begrepen zijn, zijn gemeenschap. Maar dan ook het tweede, Christus volgens zijn stervend leven. Die afgoden moeten eraan. Spreek de spot en de verachting eens over heel je zandekram van je afgoderij. Christus volgen is sterven. Dat is een stervend leven. Die oude mens gaat eraan. Dat vlees moet eraan. Mijn vleeselijke begeerte. Als je zo rondom in de maatschappij luistert vandaag, word je bang. Alle mensen zeggen, ja, wij willen een zo prettig, aangenaam mogelijk leven hebben. Dat wilde onze maatschappij. Toch griezelig? Vind je dat niet griezelig? Is dat het doel van je leven? Zo aangenaam mogelijk? Christus volgen, lieve mensen, is het kruis dragen. Is sterven. Ja. Dan moet je bekeerd worden. Bekeerd worden is dat die oude mens eraan moet vergruizeld. Die oude mens in de dood, die gaat sterven. Dat is de vrucht van de bekering. Dat is een doorgaand proces. Ja. Dat is het tweede wat we hier kunnen leren. Nou, zie het even voor ogen. Het is eigenlijk zo eenvoudig, hè? Maar diep ingrijpend. Hij begon de Heere te zoeken, met God verzoend te zijn. Gods genade te kennen, in zijn barmhartigheid te doen. Maar dan ook die bekering. Doorgaande bekering. Neem me niet kwalijk, gemeente, maar we leven niet voor ons gemak op aarde. Christus volgens het kruis dragen. Ze hebben mij gespot, ze zullen u bespotten. Ja. Hij heeft onze oude mens aan het kruis genageld. En in hem is mijn oude mens meegekruisigd. Christus volgen is elke dag sterven aan mijn begeerte. Aan de vleeselijke bestaan. Vrucht van, hoe zegt de catechismus ook weer? Afsterven van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. Hartelijk leedwezen over de zonde. Zonde haten en vlieden en een vreugde in God. Dat is het tweede. En er volgde nog een derde zaak in het 8e vers. In het 8e jaar van zijn regering. Dan is hij 26 jaar. Ja. Als hij 26 jaar is, begint hij de Heere te zoeken. Als hij 20 jaar is, begint hij met de arbeid van de reformatie. Dan is hij 26 jaar. In het 18e jaar van zijn regering, ja, dan is er ook nog de tempel. Het huis van de levende God. En die tempelgemeente is in groot verval. En die vervallen tempel, daar wordt de Heer niet meer gezocht en vereerd. Nu begint hij aan de restauratie van die tempel. Ja, die moet ook nodig aangepakt worden. En dan is er een gezantschap van 3 mannen. Safan, Maaseia, Joa. En die stuurt hij naar Hilkia, de hogepriester. En dan moeten ze eerst de schatkist gaan halen. De levieten die zorgen dat de tempelbezoekers geld in de schatkist hebben. In de tempelkist. Ja, hij trekt zelfs heel Israël door. Hij komt zelfs in het gebied van het 10-stammenrijk. U weet dat 10-stammenrijk is al lang in ballingschap gevoerd. Maar er zijn nog wat enkele, de armste bewoners achtergebleven. Ook daar roeit hij de afgodendienst uit. Ook daar laat hij geld halen. Alsof Israël en Juda weer één zijn. Nou, dat geld wordt verzameld door de levieten. Dat gezantschap van die mannen nemen dat geld en brengen dat bij Hilkia de hogepriester. En geven de opdracht, die tempel moet gerestaureerd worden. Dan worden opzichters aangesteld, die krijgen dat geld. En die geven de opdrachten weer aan de bouwvakkers, de arbeiders, de bouwlieden. Ja. En die moeten materiaal verzamelen, materiaal kopen, hout en steen. En die tempel, die vervallen tempel moet gerestaureerd worden. En ook dat werk wordt aangepakt. De levieten helpen daarbij. Er staan bijvoorbeeld levieten die verstandig zijn op instrumenten van muziek. Misschien betekent dat dat levieten dat werk begeleiden met muziek. Zodat het meer voortgang heeft. Er worden zelfs gesproken van schrijvers, ambtenaren, portiers. Alle mogelijke levieten met alle mogelijke taken. Ze helpen allemaal mee om die tempel te restaureren. Nou, dat is het derde wat je van Josia leest. Mag ik een moeilijke uitdrukking doen? 1 keer een moeilijke uitdrukking. Preek moet eenvoudig zijn, maar laat ik 1 keer wat moeilijk zeggen. Reformata semper reformanda. Misschien ben je die uitdrukking wel eens tegengekomen. Zo zeggen we dat dan. Reformata semper reformanda. Ik zal vertellen wat dat betekent. Reformata betekent je bent gereformeerd. Semper reformanda, je moet elke dag weer gereformeerd worden. Begrijp je? Je kunt er niet op rusten hoor, dat je een kind van God bent. Je moet elke keer weer opnieuw gereformeerd worden. Elke keer weer opnieuw heb ik Gods genade nodig. Elke keer weer opnieuw moet ik leren naar Gods woord te leven. Dat betekent dat. Want die tempel wordt gerestaureerd. In het Nieuwe Testament is die tempel een beeld van Gods kerk. Die kerk moet elke keer weer gerestaureerd worden. Dan kunnen we zeggen, ja, wij zijn gereformeerde kerkmensen hoor. Ja toch? We hebben schrift en belijdenis. Ja, we hebben de waarheid in zakken. Ja? Heel veel kerken zeggen dat. Wij zijn gereformeerd. Nou, ik ben ook gereformeerd. Daar hou ik van. Met alle liefde van het hart. Ja. Wat iemand vandaag in de krant schreef, onderschrijf ik volharten. Ik wil naar de schrift leven. En ik ben dankbaar dat ik de schrift mag beleven vanuit de gereformeerde belijdenis. Bent u ook gereformeerd? Staande op de grieven midden blijven. Maar daar kan de kerk niet in rusten. De kerk moet elke keer weer opnieuw gereformeerd worden. Moet elke keer weer de kerk terugroepen naar het woord. Terug naar de belijdenis. Elke keer weer van het spoor de zonden af. Die tempel, de kerk, moet elke dag weer gerestaureerd worden. We kunnen nooit als kerk zeggen, we zijn er. We hebben al gereformeerd te leven. Uit woord en beleid, maar elke dag weer opnieuw gereformeerd worden. Steeds maar weer naar de schrift terug. Steeds maar weer onder de schrift leren buigen. Vragen, Heer, is mijn weg wel naar de schrift en belijdenis? Elke keer weer opnieuw. Ga je begrijpen? Ja. Je kunt ook als dominee nooit tevreden zijn van, ik preek de waarheid wel. Je moet overtuigd zijn dat je gereformeerd preekt, schrift en belijdenis. Maar elke keer weer terug. Altijd vragen, is het wel naar de schrift? Leef ik naar Gods wil? kaart de spoor van het woord. Lijk ik op Christus? Ben ik gelijk aan zijn beeld? Nou, wat een onderwijs vanavond. Hè? Mag ik het nog even voor ogen schilderen? En dan moet u de rest maar thuis overdenken. Manasse, goddeloos, God heeft hem bekeerd. Amon, goddeloos is een schuld gestorven. Een schuld vermeerderd. Josia, een man die vast hier vreesde. Ja, vanaf zijn 16e jaar begon hij God te zoeken. In Gods verzoende gemeenschap opgenomen. Ja, het is het mooiste als je dat van je jongste jaren kunt zeggen. Ja, toch mooi. Als je terug kunt keren, ja dominee, toen ik 12 was, toen ik 14 was. Toch mooi, hm? Dat je zo jong zit, jong doen, jongens en meisjes. De Heer is, maar ook de vruchten van bekering. Afgoden weg, hè. Elke dag sterven. Bekeerd worden door pijn. Schuldbeleiden, zondebeleiden. Aan de zonde sterven. Alles verliezen wat in de weg staat. Oude mensen. Maar dan ook een derde. De reformatie van de tempel. Nooit tevreden zijn met je kerkelijk leven. Kerk moet altijd weer hersteld worden. Terug naar het woord. Terug naar de wil des Heeren. En ook Gods levende kerk, die de tempel is van de Heilige Geest. Maar we moeten nooit denken dat we gearriveerd zijn. Altijd weer terug naar de Heer. Ik ben wel gereformeerd. Maar die tempel moet hersteld worden. Dat betekent terug naar Christus. Om meer en meer uit Christus te leven. En wie uit Christus leeft, is aangenaam in de ogen des Heren. Nou, het is tijd, we gaan stoppen. Genoeg goed. Nog één ding om het samen te vatten. En laten we dat meenemen. Leef je nou recht voor God, of leef je verkeerd voor God? Kan nou van u gezegd worden, die man daarvoor in de kerk, hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Of moet er gezegd worden, hij of zij deed wat kwaad was. In de ogen des Heren. Als dat laatste nog van je geldt, geen nood. God is nog een God van genade. Zoek hem toch, als Manasse. En verneder je. En begin dan vanavond te zeggen, ik zal de Heren zoeken. En als je recht, als je doet wat recht is in de ogen des Heren. Als u denkt aan je dagelijkse bekering. Als je denkt aan die voortgaande reformatie. Om meer en meer aan alles te sterven. Om aan het beeld van Christus gelijkvormig gemaakt te worden. Wat ik het mooiste vond vanavond. Wat ik het mooiste vond. Nou, een heleboel dingen. Ik haal er eentje uit. Hij begon de God van zijn vader David te zoeken. Mijn hart zegt mij, o Heer van Uwentwege, zoek door gebeen, met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen, alleen bij u, o bron van troost en licht. Zit het ook doen vanavond? Zeg het dan, ik zoek uw aangezicht. O Heere. Amen. Psalm 27 vers 5. Mogen wij uw heilige naam dankzeggen dat wij samen naar dit woord hebben mogen luisteren. Helder, eenvoudig, klaar, indringend. Drie koningen, drie verschillende levensgangen. Heer, laat dat ons alle leven zijn. Dat ook van ons gezegd kan worden. Hij of zij begon de God van zijn vader David te zoeken. Door uw genade. Dat zal ik doen. Ik zoek de zegen. Bij u alleen. O bron van alle licht en heil. Zegen zo deze prediking. Heren, dank u wel dat we hier waren. Breng ons over 14 dagen weer samen. Dan gaan we weer verder met het leven van koning Josia. Om te zien hoe hij in de tempel dat wetboek gevonden. Zegen ons, Heere. Ook als we weer naar de zondag toe gaan. Met het woord die gepreekt zal worden. De tafel van uw verbond staat aangericht. Geef ons een goede zondag. Heere, ga met ons naar huis. Geef ons ook een goede nachtrust. En Heere, laat het woord ons achtervolgen. Dat we nooit tevreden zijn. Gereformeerd, maar altijd weer gereformeerd worden. Zie doorgaande bekering. Herstel van de tempel. Heren, dank u wel. Zegen dit woord. Vergeef ons onze zonden. Beveilig ons allemaal over de weg. Breng ons veilig thuis. En neem ons alle voor uw rekening. Niet ons. Bij uw naam ontvangen lof. Dankzegging en aanbidding. Heren, laten we alles wat ons bezighoudt. Ook de zorgen en de kwalen van het lichaam. U de Heere aanbevelen. Alles van u verwachten. En achter u de Heere aankomen. Om Jezus Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 119, 5 en 6. Dat is onze slotzang. Wij gaan weer naar huis, ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. Heere, doe zijn aangezicht over u lichten, hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u, hij geve u vrede. Amen.